ik kwam eigenlijk per ongeluk bij het tekenen terecht. Ik zou een opleiding gaan doen als modeontwerpster. En ik was al 41, 42. Ik had dus eigenlijk nog nooit getekend. Ook niet uit een milieu waar je tekent. Maar ik dacht, voor die modeopleiding is het wel goed om van tevoren een beetje te gaan tekenen.
Ja.
En zo kwam ik eigenlijk bij het tekenen terecht.
Ja, maar je wist helemaal niet hoe, want je had nooit getekend.
Nee, ik ging dus naar de bibliotheek en ik dacht, nou, ik zoek een boek van leren tekenen. Dus ik kwam het boek van Betty Edwards, Leer tekenen, kwam ik tegen op de schappen van de bibliotheek. En dat nam ik mee naar huis en zo ben ik begonnen.
Ja, en hoe was dat? Dan ben je opeens op je 42e aan het tekenen.
Ja, ja. Ja.
Was dat voor jou een soort moment, een soort openbaring van, dit is het?
Ja, ik ging dus die oefeningen van Betty Edwards doen uit het boek Leer tekenen. En dat kun je dan stap voor stap doen. En ik had echt een totaal gevoel van thuiskomen. Dat ik dacht van, ja, maar hier hoor ik. Dit is wat ik ben. En ondanks dat ik die hele opleiding voor die modeontwerpster vergoed kreeg toen de tijd, ben ik dat niet gaan doen. En ben ik echt me bezig gaan houden met tekenen.
Ja, want je zat in een bijzondere situatie ook. Hè? Je was gescheiden, je was een alleenstaande moeder. Ja, dus je moest voor je geld zorgen.
Dus
maar je
moest wilde ook geld gaan verdienen. Ja, klopt.
Ja, en uiteindelijk ben je dus toch gewoon de kunstacademie gaan doen.
Ik ben helemaal autodidact.
Oké. Je bent gewoon kunstenares geworden.
Ja.
Op eigen kracht.
Ja, ik heb wel gestudeerd aan diverse kunstacademies. Ja. Maar altijd deeltijd, omdat ik natuurlijk een gezin had. Ja. Waar ik voor moest zorgen.
Ja, bijzonder. En je hebt de achterstand wel goed ingehaald. Want je hebt inmiddels een enorm oeuvre. Je hebt een praktijk waar je heel veel mensen les geeft. Ja, maar je hebt ook belangrijke prijzen gewonnen.
Ja,
twee jaar geleden genomineerd voor de Portrettekenprijs.
Ja, de Nederlandse Portretprijs. Dat is eigenlijk de meest belangrijke portretprijs in Nederland. Ja,
was zeker wel even trots.
Ja,
toch?
Het was een soort erkenning na al die jaren van werken. Dat is natuurlijk verschrikkelijk leuk als je dan die erkenning krijgt. Dat het gezien wordt wat je doet.
Ja, bijzonder. Ja. En je hebt een eigen tekenschool opgezet.
Ja.
De Sophia Academy?
Ja, Sophia Academie voor Creatieve Ontwikkeling. Ja.
Ja. Waarom vind jij het zo belangrijk om ook andere mensen te helpen om beter te leren tekenen, schilderen?
Ja, dat is, vind ik, een hele mooie vraag. Want ik had dus nog nooit getekend. En ik leerde via die methode van Betty Edwards leerde ik tekenen. En het was een thuiskomen voor me. Maar ook dat ik gewoon daar ontzettend blij van werd. Dat als ik teken, dan kun je zo intens gelukkig voelen over wat je doet. En ik gunde dat gewoon andere mensen. En dat was echt mijn gedachte toen de tijd. Terwijl ik nu 20 jaar later pas besef wat die methode eigenlijk inhoudt. Maar ik dacht van, ja, dit moeten andere mensen ook weten.
Ja, want het belangrijke eigenlijk is, wat jij ook zegt in je boek, dat eigenlijk toch met deze methode, daar zullen we natuurlijk zo uitgebreid over hebben, wat dat dan voor methode is, dat echt iedereen kan leren tekenen. Ja. Want mensen zeggen natuurlijk, ja, maar daar heb ik geen talent voor, ik kan dat niet.
Nee. Ja, iedereen kan leren tekenen. Jij noemt het talent, maar je kan zeggen, het leren tekenen is een vaardigheid. En een vaardigheid is bijvoorbeeld fietsen of autorijden en zo. En zo is leren tekenen ook een vaardigheid. Dus dat wil zeggen, als je gewoon ogen hebt en je hebt handen waarmee je kunt tekenen, dan kan je leren tekenen door die vaardigheid te leren.
Ja, dat klinkt heel aantrekkelijk.
Ja, het is het ook. Het is, ik geef dan nu 20 jaar les. En ik heb nu nog een groep die dan in februari les gehad heeft. En je ziet mensen gewoon helemaal opbloeien. Het blijft gewoon heel bijzonder. Ja. Echt. Dat is zo.
Ja. Het is ook iets wat, denk ik, in de coronatijd, er zijn veel meer mensen, die zaten meer thuis, hebben allerlei hobby's ontdekt. Ja. Ik denk dat heel veel meer mensen ook zijn gaan tekenen en schilderen.
Zou je goed kunnen zijn.
Creatief uiten. En dan is het natuurlijk heel frustrerend als het niet lukt voor je gevoel. Dat je denkt, ik kan het niet en het lijkt nergens op.
Ja.
En die methode die jij gebruikt, die je in dit boek ook beschrijft, die leert ons eigenlijk, dat is heel interessant, om te tekenen met het rechterbrein.
Ja.
Hoe je dat precies doet in de praktijk, met wat voor soort oefeningen, dat horen we zo. Maar waarom is dat belangrijk om dan te tekenen vanuit de rechterkant van je hersenen en dan die linkerhelft uit te schakelen?
Ja, je kan eigenlijk zeggen, het linkerbrein maakt het waarnemen het echte waarnemen onmogelijk. Het linkerbrein is een verzameld data van symbolen. Zoals bijvoorbeeld tijd en symbolen, cijfers zijn symbolen. Dus het is heel kort door de bocht, het linkerbrein. En je kunt, als je het linkerbrein dominant is, als het actief is, kun je eigenlijk niet goed waarnemen.
Nee, want als je bijvoorbeeld, je vertelde mij eerder al eens dat, stel dat je zegt tegen iemand teken een oog, dan hebben we allemaal een beeld van hoe dat oog er ongeveer uitziet.
Precies, dat is dan het symbool oog. Dat ontwikkelt zich in je kindertijd. Dan heb je die symbolen dat je tekent, het handje met het vorkje, zo dat soort ideeën.
Ja.
En die blijven eigenlijk actief in dat linkerbrein, want die liggen daarin opgeslagen.
Ja, dus als jij dan een keer echt moet gaan kijken, dan is dat best lastig.
Ja.
Want die linker hersenhelft die zegt eigenlijk, ja, maar je dat oog, weet
precies,
je toch hoe dat eruit ziet?
Daar heb ik alles symbool voor. En voor het linkerbrein moet alles heel snel gaan. Dus heel snel even een woord benoemen, het oog, en dan het symbool
door
erbij.
Ja, klopt. Goed. Nou, dat is dus het belang van waarom je moet proberen die linker hersenhelft uit te schakelen.
Nou ja, wat je kan zeggen, Patricia, is dat door de oefening in het boek, door de methode, want het is heel methodisch, is het zo dat het linkerbrein in ruststand gaat.
Ja, je schakelt het niet helemaal uit natuurlijk.
Nee, het gaat in een soort ruststand. En dan
je mag even pauzeren.
Kan de taak overgenomen worden door het rechterbrein. En die kan alles zien. Die ziet alles.
Dan ga je dus leren echt waar te nemen.
Je gaat leren echt waar te nemen, ja.
Hoe dat precies in zijn werk gaat en met wat voor oefeningen dat gebeurt, dat horen we zo dadelijk. Tekenen met je rechterbrein kun je leren. En daarin staan allemaal oefeningen waarmee we onze linker hersenhelft even in de pauzestand kunnen zetten. En dat is belangrijk, want juist met die rechter hersenhelft kunnen we beter waarnemen. Absoluut. Echt zien wat er is en daardoor ga je beter tekenen.
Ja,
leuk. Laten we even kijken naar wat praktische oefeningen die er dan in staan. Die je mij ook al eens hebt uitgelegd. Bijvoorbeeld een oefening waarbij je 10 minuten lang iets tekent. Je pakt een object in je hand en dat kan van alles zijn. Een veertje of een steen of een schelp. En die ga je tekenen, maar je mag niet op papier kijken.
Ja, het bestaat eruit dat je afgewend van je papier zit. En dat je, het is in het begin, en dat je in een heel langzaam tempo, millimeter voor millimeter, met je ogen langs de lijnen gaat van wat je aan het tekenen bent. En ervoor zorgt dat je ogen en je potlood in hetzelfde tempo gaan. En wat gebeurt er dan? Je kan zeggen, onze linkerkant is onze controlekant. Het linkerbrein is de controlekant. Dus op het moment dat je afgewend zit en je kan niet op je papier kijken, kan het linkerbrein zich daar niet mee bemoeien. Die gaat dus in ruststand. Want op een gegeven moment denkt hij, ik heb hier niks te doen, dus waarom zou ik nog actief zijn? En dan krijgt eigenlijk het rechterbrein de kans. En wat er tijdens die oefening gebeurt, dat heet het blindelings contour tekenen, dan gaan mensen opeens ontdekken dat ze ongelooflijk veel zien. He, dat als je bijvoorbeeld een bloemblaadje zo gaat doen, wat in de les gebeurt, dan gaan ze in het langzame tempo langs die lijnen. En waar ze eerst dachten, oh, dat is een bloemblaadje, dat is links als het ware, zien ze opeens alle kleine details die er in dat bloemblaadje te zien zijn. En dan gaat er eigenlijk letterlijk een wereld voor hun open.
Ja. Bijzonder is dat.
Het is, en je ziet ook aan mensen als ze dat voor het eerst doen, dat ze helemaal opgewonden raken van
alles wat je ziet.
Is dit wat er dus te zien is eigenlijk?
Ja, heel speciaal. Een andere oefening is ook dat je een bekende tekening van Picasso, is het geloof ik, op je kop tekent.
Ja.
Natekent eigenlijk. Hè? Gewoon, je tekent wat je ziet. Dan mag je wel gewoon op je papiertje kijken.
Ja.
Waar is dat dan goed voor?
Nou, kijk, dat is een van de allereerste oefeningen die we doen. En heel veel mensen die denken dat ze niet kunnen tekenen. Op het moment dat de afbeelding omgedraaid wordt, wordt wat in dit geval een man in een stoel, worden eigenlijk gewoon lijntjes. Dus ook dan zet je het linkerbrein in ruststand. Want die bemoeit zich niet meer van dat is een broek, dat zijn handen. Maar wat dan eerst een broek en handen waren, worden alleen maar lijntjes die je één voor één kopieert. En daar doe je dan ongeveer een uur over. Maar als je het dan omdraait en je ziet dat je zo'n ingewikkelde tekening hebt kunnen maken, terwijl je dacht dat je niet kon tekenen, dat is vaak al een eerste openbaring.
Ja.
Waarbij er een scheur komt in dat idee van maar ik kan niet tekenen.
Ik kan het niet. Ja, wat grappig, hè? Want eigenlijk als jouw linker hersenhelft meedoet, dan zou die allemaal dingen gaan invullen en aanvullen,
precies,
waarvan je hersenhelft denkt van zo hoort het te zijn.
Ja.
Terwijl als je het echt gewoon lijntje voor lijntje natekent, dan lukt het.
Ja, want het linkerbrein denkt van alles. Hè, en wat je ziet is vaak wat anders. En als je dat waarnemen kunt doen, dan kan iedereen, hè, ook iemand die dacht dat hij echt niet kon tekenen, kan zoiets tekenen, zo'n ingewikkelde tekening, zolang die op zijn kop ligt.
Ja, mooi. Ga je door deze methode ook anders naar de wereld kijken eigenlijk?
Ja, absoluut. Absoluut.
Als je dit vaak genoeg doet?
Ja, absoluut. Wat ik hoor, en het is ook logisch, want naar mijn idee, en dat is een soort bescheidenheid, omdat ik geen wetenschapper ben, maar wel 20 jaar ervaring. Naar mijn idee ontwikkel je met deze tekenmethode letterlijk je rechterbrein. Dus een letterlijke ontwikkeling van die kant. En het is in ons rechterbrein dat ons creatieve vermogen zit. Er is ook je verbinding met anders. Een leerling zei wel eens tegen mij, als ik nu naar mijn lastige moeder kijk, kijk ik anders naar haar. Ik ga anders met haar om. Hmm. Het komt omdat er een soort ander soort, ik noem het dan toch een beetje ander soort intelligentie, gevoed wordt.
Wauw. We krijgen nog tot slot een vraag van een luisteraar. Als je linkshandig bent, maakt dat dan een verschil voor deze methode? Want ik kan me voorstellen dat hun brein net anders werkt.
Ja, dat is een hele interessante vraag. In die zin denk ik niet dat het verschil maakt. Wat mijn onderzoekers hebben ontdekt is dat als je moeder linkshandig bent, dan zitten jouw breindelen omgekeerd.
Ja.
Dus er zit wat bij ons rechts zit bij die mensen links. Maar wat je vaak wel ziet is dat linkshandige mensen wel een vorm van creativiteit hebben.
Ja.
Omdat de hersenen en handen zijn kruiselings verbonden. Dus doordat ze voortdurend met hun linkerkant eigenlijk hun rechter hersenhelft activeren, hebben die mensen vaak wel een soort extra creatieve, iets